Dank u wel, Heer Jezus. We zongen het al. Aan u komt alle dank toe. Aan u komt alle eer toe, alle rijkdom, alle wijsheid, alle macht. En we willen u vanmorgen dat ook brengen, Heer. Laat alles wat in ons is op u gericht zijn vanmorgen. Heer, dat we alles aan uw voeten neer mogen leggen. Dank u wel voor wat u ons gegeven hebt. En u hebt het alleen aan ons gegeven, zodat we het in aanbidding weer terug kunnen geven aan u. Dank u wel daarvoor. Wees in ons midden vanmorgen, Heer. Wilt u geven dat als we uw woord open gaan doen, dat we echt uw stem daarin zullen horen klinken? Heer, dat het niet onze gedachten, onze ideeën erbij zijn, maar dat we echt u erdoorheen horen spreken. Heer, en geeft u dat ons hart er klaar voor zal zijn, om dat ook te ontvangen. Als er dingen zijn die in de weg staan, Heer, wilt u dat wegnemen? En wilt u geven dat er goede grond zal zijn, waarin het zaad zal vallen van uw woord, en dat het mag opgroeien, dat het mag ontkiemen, dat het vrucht mag dragen en dat het vrucht mag blijven dragen tot op de dag dat u komt. Dat bidden we u in de naam van Jezus. Amen. Ja, Sonja vroeg het al aan de kinderen. Hoe komt de kracht van God het beste naar buiten? Juist, door de mond. De kracht van God komt het beste naar buiten door de mond. Nou, dat is precies waar we vanmorgen over gaan nadenken, bij stil gaan staan. Namelijk heilig spreken. Ons spreken, het gebruik van de mond. Nou zijn wij mensen niet de eerste die spreken. De eerste die spreekt is God zelf. En de mens spreekt pas daarna. En als God spreekt, dan je kunt hem soms heel liefdevol en zacht horen spreken tot je. Dat is geweldig om te horen. Maar als God spreekt, kan dat ook ontzettend indrukwekkend en machtig zijn. En daar wil ik een klein stukje over lezen uit Psalm 29. Psalm 29 schrijft daar prachtig over. Een psalm van David. Geef de Heer, machtige heersers, geef de Heer eer en macht. Geef de Heer de eer van zijn naam. Buig u voor de Heer neer in zijn heerlijk heiligdom. En dan, de stem van de Heer klinkt over de wateren. De God der ere dondert. De Heer is op de grote wateren. De stem van de Heer is vol kracht. De stem van de Heer is vol glorie. De stem van de Heer breekt de ceders. Ja, de Heer verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet de Libanon huppelen als een kalf en de Sirion als een jonge wilde os. De stem van de Heer hakt vurige vlammen uit de wolken. De stem van de Heer doet de woestijn beven. De Heer doet de woestijn Kadesh beven. De stem van de Heer doet de hinden jongen werpen en ontschorst de wouden. Maar in zijn tempel zegt een ieder, hem zij de eer. De Heer troont boven de watervloed. Ja, de Heer troont als koning voor eeuwig. De Heer zal zijn volk kracht geven. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Nou, als je dat zo eens even op je in laat werken en dat zo leest, we lezen het nu één keertje door, maar eigenlijk zou je het gewoon een paar keer achter elkaar moeten lezen en eens even proberen voor te stellen hoe dat eruit ziet. Als God spreekt, dan gaan er dingen gebeuren. Dan gaat de hele schepping gaat meedoen. Als de Heer spreekt, dan komt er donder en bliksem. Als de Heer spreekt, dan worden de bossen die worden ontschorst, staat er. Hè? Dus het schorst springt van de bomen af vanwege de kracht van Gods stem. Nou, dat is nogal wat als je dat voorstelt. Hè? Gods stem is niet zomaar iets. God spreekt. En je ziet dan ook keer op keer in de Bijbel dat als God naar mensen toekomt en tegen mensen begint te spreken, dan is het eerste wat mensen doen, dat is eigenlijk gewoon op hun gezicht neervallen. Ze vallen allemaal op de grond. Ze hebben dat wel eens opgevallen. In Openbaring 1 zien we dat, in Daniel 10, in Exodus 20. Overal waar God tot mensen spreekt, vallen de mensen op hun gezicht. Ze vallen op de grond. Omdat het ontzagwekkend is om de stem van de Heer te horen. En dan ons spreken. Ik vind dat zo mooi hoe dat in Psalm 1 staat. Er staat wel, zalig is de man die de wet van de Heer gedenkt. Hè? Ja, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Maar zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overpeinst. Nou, overpeinzen, dat staat eigenlijk een Hebreeuws woordje wat betekent zachtjes voor je uitprevelen. Zoals je Joodse mensen ziet doen met hun gebedenboeken. Die staan dan voor de klaagmuur en staan ze dat zachtjes voor zich uit te prevelen. Nou, dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt. Ze staat, welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en dag en nacht die wet voor zich uit staat te prevelen. Dus met zachte woorden dat aan de Heer staat op te dragen. Dat is ons antwoord. God spreekt met autoriteit en macht en donder en bliksem en wij prevelen hem na. Heel zachtjes voor onszelf spreken wij hem na. Op een nederige manier. Ja, we staan hier altijd stil bij hoe bijzonder het eigenlijk is dat God tot mensen spreekt. We gaan er eigenlijk wel een beetje vanuit dat God spreekt. We hebben hier een woord van God, daar kunnen we altijd in lezen als we willen. Je kunt een woord van God kun je in stille tijd naar je toe krijgen. En toch is het zo bijzonder dat die grote God die hemel en aarde gemaakt heeft, dat hij tegen ons wil spreken. En er is een verhaal bekend, ik weet niet of dat echt zo is geweest, maar dat er ooit een rabbi was en die ging dan de Bijbel lezen en iedere keer als hij las, en dat was nogal vaak, dan las hij en God sprak. En dan barstte die in tranen uit en dan kon hij niet meer verder lezen. En dan ging hij een klein stukje verder en dan kwam hij weer tegen en God sprak. En hij barstte weer in tranen uit en dan kon hij niet meer verder lezen. Zo was hij onder de indruk dat God sprak. Nou, iets van die verwondering mogen we denk ik wel hebben, dat God tot ons spreekt. Ja, vandaag de dag zijn er heel wat mensen die eigenlijk zelf een beetje op de stoel van God gaan zitten, zou je kunnen zeggen. Er zijn veel mensen die denken God ter verantwoording te kunnen roepen. Denken naar God toe te kunnen gaan en je hoort wel eens zeggen, dan zeggen mensen, nou, als ik later bij God kom, dan zal ik wel eens eventjes vragen, dit of dat, zus of zo. Ik zal hem wel eens even daarop gaan bevragen. Nou, als ik dat hoor, dan zit dat altijd een beetje in mijn buik. Dan denk ik, nou, ik weet niet, als wij straks voor de rechterstoel van God staan, hoeveel wij nog te vragen hebben aan hem. Job dacht ook God te kunnen bevragen. Job, hem was ontzettend veel overkomen in het leven. Alles wat hij had verzameld, wat hij had gekregen van God, was hij op één dag kwijtgeraakt. En het is logisch dat dan de vragen boven komen. De waarom vragen. En Heer, hoe zit dit dan? Ik heb toch uw wet gedaan? Ik heb u toch gevolgd? Waarom dan? En Job die was daarmee aan het worstelen. En hij is daarmee naar God gegaan. Dat is op zich het goede adres, hè, om daarmee naar God te gaan. En hij zei van, ja, Heer, ik snap het niet. Ik ben rechtvaardig. Waarom doet u dit? Het is gewoon onrechtvaardig dat mij dit allemaal overkomt. En hij ging min of meer, ja, ging hij eigenlijk het pad op waarin hij God begon ter verantwoording te roepen. Zo van, Heer, waarom doet u dit nou naar mij? En toen ging God hem een antwoord geven. Niet op de vraag waarom Job dit moest overkomen. Hij gaf geen antwoord op Jobs vraag, maar hij gaf antwoord op een andere manier. Lezen we in Job 38. Daarna antwoordde de Heer Job uit een storm en zei, wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht heeft. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Dat was het antwoord wat God aan Job gaf. Waarmee hij eigenlijk min of meer zei van ja, wie ben jij om mij ter verantwoording te roepen? Ja, ik heb alles gemaakt. Ik heb alles ingesteld. Ik weet precies hoe alles in elkaar zit. En een klein mens als jij, die kan mij toch niet ter verantwoording roepen? Nou, er zijn ook mensen die roepen God niet ter verantwoording, maar die spreken tegen allerlei andere machten. Zonder dat ze eigenlijk weten waar ze mee bezig zijn. Sommige mensen die eigenen zich de autoriteit toe om allerlei macht in het rond te commanderen. En zonder enig ontzag. Alsof ze alle macht in hemel en op aarde hebben gekregen. Nou is het zo dat ze autoriteit hebben gekregen van Jezus. Hè? Dat blijft ten volle staan. Maar sommige mensen doen het echt zonder ontzag of zonder te weten wat ze doen. En daarover staat ook iets geschreven in Judas 1, vers 8. Er staat dat er mensen zijn die verwerpen... Die verwerpen het gezag en die lasteren al wat eer toekomt. En dan staat er, Michaël, de aartsengel, een van de hoogste engelen in de hemel, echter durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar hij zei, mogen de Heer u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. Dus hier staat geschreven hoe voorzichtig je eigenlijk moet zijn met je spreken, met je tong. Zelfs de aartsengel Michael durfde niet op eigen houtje de duivel te bestraffen. Maar hij zei, laat God dat maar doen. God gaat de duivel bestraffen. Het is aan hem. Het oordeel is aan hem. Dus wees voorzichtig met wat je uitspreekt. Natuurlijk, er zijn momenten dat je de machten van het kwaad de plek moet wijzen. Dat zal God je dan ook laten zien. Maar laten wij wel met ontzag onze woorden kiezen. Met respect, met eerbied. Nou, de profeten in de Bijbel die hadden een heel andere houding. Die kwamen niet zo tevoorschijn van ik ga God eens even ter verantwoording roepen. Of ik ga eens even de duivelse plek wijzen. Of ik ga eens even dit, ik ga eens even dat. Nee, we zien keer op keer dat als God profeten roept, dat die mensen die zeggen ik ben helemaal niet geschikt. Je hoort bijvoorbeeld als Mozes geroepen wordt in Exodus 3. Toen zei Mozes voor het aangezicht van de Heer. Zie, ik ben een man met onbesneden lippen. Hoe zal Farao dan naar mij luisteren? Ik kan niet spreken. Wie zou ik zijn dat ik tegen de Farao ging spreken? Zo ook de profeet Jesaja. God verschijnt in een groot visioen aan de profeet Jesaja. Dat is zijn roepingsvisioen. God gaat hem roepen als profeet. En dan zegt Jesaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heer van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. En dan komt dat verhaal dat hij met een gloeiende kool de lippen van Jesaja aanraakt, zodat zijn lippen geheiligd worden. En dan krijgt hij de woorden van God te spreken. Nou, Jeremia, nog een derde voorbeeld. Jeremia krijgt ook zo'n roepingsvisioen van God. En toen zei Jeremia, ach heer, ik kan niet spreken, want ik ben een jongen. Maar de Heer zei tegen mij, zeg niet, ik ben een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, dat zult u spreken. Nou, hierin zie je dat op het moment dat mensen Gods heiligheid tegenkomen, dan beginnen ze zich ineens druk te maken om hun tong, om hun lippen. Dan beginnen ze zich ineens druk te maken over hun spraak. En zeggen ze, ik ben een man van onreine lippen. Dus kennelijk heeft Gods heiligheid dat effect dat mensen zich af beginnen te vragen, hé, maar ik zeg onreine dingen, mijn lippen, mijn tong zijn onrein. Dus kennelijk heeft je spreken heeft alles te maken met heiligheid of niet heilig zijn. Op het moment dat jij Gods heiligheid binnenkomt, dan word je ervan bewust dat jouw taal, je spreken niet heilig genoeg is voor God. In het spreken zit de heiligheid verborgen, zou je kunnen zeggen. Ik vind het apart hè, dat je al deze mensen die geroepen worden, die vonden zichzelf niet geschikt. En ik denk wel eens dat God juist daarom deze mensen riep. Dat God juist deze mensen uitkoos en riep, omdat ze zichzelf niet geschikt achten. Namelijk, als wij spreken in de naam van de Heer, dan moeten we niet met onze eigen woorden komen. Die zijn altijd ongeschikt en die schieten altijd tekort. Maar als wij ongeschikt zijn, dan kan Hij onze mond met zijn woorden vullen. Het gaat niet om het gebruik van grootse woorden en geweldige zinnen en grote autoriteit. Nee, ieder woord kan enorme hemelse kracht hebben wanneer onze lippen zuiver zijn. Want dat is het belangrijkste. Als onze lippen zuiver zijn en heilig voor de Heer, dan heeft ieder woord wat op die lippen komt een enorme hemelse autoriteit. Dan kan het met een klein woord, is het gedaan. Als jij altijd de waarheid zou spreken, altijd heilig zou zijn in je spraak, dan hebben jouw woorden ontzettend grote kracht. En ik moet bekennen, ik heb een periode gehad waarin ik sprak en waarin ik steeds grotere taal begon te gebruiken. Steeds grotere woorden eigenlijk. En waarin ik steeds meer eigenlijk geestelijk hard ging strijden, zeg maar, en een grote geestelijke woorden wilde gebruiken. En toen kwam er op een keer iemand naar me toe en die zei iets tegen mij. En in eerste instantie kon ik dat niet zo aannemen. Maar later, toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja, hij had wel gelijk. Ik weet eigenlijk al niet eens meer of het een hij of een zij was, maar diegene die had gelijk. Diegene die kwam naar mij toe en die zei, jij gebruikt geestelijke spierballentaal. Geestelijke spierballentaal. Ik moest even over nadenken wat dat betekent. En toen later dacht ik, ja, maar dat klopt wel. Ik gebruik heel veel grote woorden. En ik geloof dat daar een soort van de kracht in zit of zo, maar dat is hem niet. Dat is het niet. Het zit niet in de grote woorden. Nee, het zit hem in woorden waar geestelijke kracht in zit. Het zit hem in de zuiverheid en de oprechtheid van onze woorden. En er kan een heel klein woord kan genoeg zijn. Het zijn niet onze woorden die kracht verlenen aan ons spreken, maar het is God die kracht verleent aan ons spreken. Ik heb ook wel eens een prachtig voorbeeld gehoord van een zendelinge en die werd ergens uitgenodigd. En haar werd gevraagd van, ja, er zijn ontzettend veel zieken hier in ons midden, dus wil jij voor onze zieken bidden? Dan kunnen ze genezen. En ze dacht van, ja, wat moet ik nou, hè? Ik heb hier helemaal niet zo'n ervaring mee. En hoe moet ik dan bidden, wat moet ik gaan doen? Dus zij dacht, nou ja, oké, ik bid maar. Ze bad een eenvoudig gebed. Ze zei, Heer, wilt u deze mensen genezen? Amen. Zoiets. Toen dacht ze, nou ja, er zal wel niks gebeurd zijn. Maar de een naar de ander begon naar voren te komen. We zijn genezen, allemaal getuigenissen. Mensen die waren allemaal aangeraakt door dat ene simpele gebed. Nou, dat is denk ik wat laat zien, onze kracht zit niet in trucjes, in grote woorden, in wat we allemaal kunnen en doen voor de Heer, onze training. Het zit hem in de nederigheid en de zuiverheid van onze woorden. En als God er kracht aan verleent, dan zit er geestelijke kracht achter en dan doet het wat. In de Bijbel komen we niet zoveel van die geestelijke spierballentaal tegen eigenlijk. Eigenlijk als je goed leest in de Bijbel, spreken mensen die met God wandelen bijna altijd op een heel nederige wijze. En toch gebeurt er ontzettend veel. We vinden bijvoorbeeld een voorbeeldje in Daniël 10. Daniël 10. Daniël is aan het bidden voor de toekomst, over de toekomst. En hij gaat naar God toe en hij wil openbaring daarover krijgen. Hij is er helemaal een beetje van ontdaan wat hij heeft gehoord van de Heer over de toekomst. En dan staat er niet dat hij hele grote woorden ging gebruiken of zo, maar hij ging in vasten en gebed. Hij boog zich nederig neer voor de Heer. En hij ging de Heer gewoon bidden. Hij ging de Heer vragen. Hij ging de Heer smeken. Hij ging op zijn knieën. Hij verootmoedigde zich, om zo te zeggen. Hij knielde, hij maakte zichzelf klein voor de Heer. En dat hield hij 21 dagen vol. En er gebeurde helemaal niks al die 21 dagen. En toen na 21 dagen verscheen er ineens een engel aan hem. En die engel zei, Daniël, je bent een geliefde man van de Heer. De Heer heeft al je gebeden gehoord. En op de eerste dag dat jij begon te bidden, heeft de Heer mij al uitgezonden om een antwoord te gaan geven. Maar ik kon niet direct naar je toe komen, want er kwamen nog andere engelen waar ik mee moest strijden onderweg. Maar nu ben ik gekomen om jou de boodschap te brengen. Maar wat die engel zegt is zo belangrijk. Hij zegt, op de eerste dag dat jij begon te bidden, ben ik erop uitgezonden met een antwoord. Het was niet pas dat hij 21 dagen moest strijden en volhouden enzovoort en dan kwam er eindelijk eens een keer een antwoord. Nee, zodra hij zich nederig voor de Heer neerboog, zond God zijn engel erop uit om een antwoord te geven. Het simpele feit dat Daniël voor de Heer ging neerbuigen en ging knielen, dat zette al een openbaring in werking. Ja, en het kostte nog 21 dagen van strijden en wachten voordat het doorbrak, maar daar zat het hem niet in. Het zat hem in het nederige gebed wat Daniël aan de Heer had opgezonden. Ja, we kijken vaak op naar grootse woorden, grootse daden, grote dingen. Maar Jezus heeft ons geleerd om juist op ieder klein woord te letten. En ieder woord in je leven te wegen. Hij zei in Matteüs 12, vers 35 tot 37, daar zei hij, de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Nou, dat is best wel een heftige, scherpe tekst die Jezus hier zegt, hè? Een scherp woord. Hij zegt, ieder woord wordt gewogen straks in het oordeel. En daarmee zegt hij eigenlijk, weeg ieder woord wat je zegt. Ieder woord doet ertoe. Het gaat niet alleen om de grote en de vele woorden. Het gaat om ieder klein woord wat jij spreekt. Al is het maar een gefluisterd woord in je binnenkamer of in het bed waarin je ligt. De Heer hoort het allemaal en het zal allemaal meewegen op de dag van het oordeel. Ja, hoe snel flappen we er niet wat uit? De hele dag door praten we. Maar al die woorden, die zullen meewegen straks. Als we dat ons beseffen, worden we misschien ietsje voorzichtiger in wat we zeggen. Het is goed om ieder woord te wegen. ieder woord te wegen en te kijken van, hé, wil ik dit wel uitspreken? Wil ik dit wel zeggen? Op het moment dat ieder woord gewogen wordt en ieder woord door de Heer, met de Heer samen gesproken wordt, dan zal onze spreken aan kracht en autoriteit gaan winnen. Ik geloof wel eens dat onze woorden geen kracht meer hebben, omdat we veel te veel nutteloze woorden daarbij spreken. En op het moment dat er allemaal nutteloze woorden over onze mond komen, ja, dan gaat je zou kunnen zeggen, dan neemt onze woorden neemt in waarde af. Hè? Onze woorden zijn gewoon niet veel meer waard. Op het moment dat wij altijd de woorden van God spreken en we zijn spaarzaam met onze woorden, dan worden onze woorden meer waard. Ze krijgen meer geestelijk gewicht, meer geestelijk gezag. Jacobus zegt er ook wat over. Jacobus 3, vers 2. Hij zegt, want wij struikelen allen in veel opzichten. Nou, dat is een opluchting. We struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij machte is ook het hele lichaam in toom te houden. Het hele lichaam in toom te houden. Dus hij zegt, als je je spraak kunt beheersen, dan ben je heilig. Dan heb je alles onder controle. Als jij je spraak onder controle weet te hebben, dan heb jij alles onder controle. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te kijken wat je spreekt. Hij zegt op een andere plek in Jacobus, zegt hij, je woorden of je tong zijn als het roer wat een schip stuurt. He, jouw woord stuurt jouw levensschip naar de kant waarop het zal gaan. He, als het roer omgaat, dan gaat het schip gaat ook een bepaalde kant op. Dus de woorden die jij spreekt bepaalt welke richting jij met je leven opgaat. Nou, dit is best wel heftig als je erover nadenkt. Dat moet ons eigenlijk ook brengen tot het nederige gebed van Psalm 141, vers 3. Hè? Waar de psalmist bidt, Heer, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Want ik denk dat als we eerlijk naar onszelf kijken, dat we allemaal wel eens iets zeggen wat je niet wil gezegd hebben eigenlijk. Of waar je achteraf spijt van hebt. Heer, zet u een wacht voor mijn mond. Wilt u de deuren van mijn lippen bewaren? We hebben Gods hulp daarbij heel hard nodig. Ja, het is belangrijk om goed na te denken over wat je spreekt, want je zult de vruchten ervan plukken. In Spreuken 18, vers 21 staat, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dat betekent simpelweg dat wanneer jij positieve dingen spreekt over je leven, goede dingen van de Heer, dan zal dat waar worden in je leven. Wanneer je slechte dingen spreekt, dan zal dat waar worden in je leven. Dus het is belangrijk om te letten op je spraak. Ben jij een grappenmaker? Ken je grappenmakers in je omgeving? Het is best wel leuk, hè, om soms een goed grapje te maken, en dat kan ook best wel. Maar bedenk ook, als je een grap maakt, wat je zegt. Er zijn grappen die wil je niet maken, ook niet voor de grap. Want of je het nou voor serieus of voor de grap zegt, bij God bestaat er niet zoiets van, ik doe even mijn vingers over elkaar, dan telt het niet of zo. Of zoiets. Als jij een grap spreekt, telt ook voor de eeuwigheid. Als jij een grap spreekt, werkt dat ook wat uit in je leven en over degene over wie jij spreekt. Ik heb wel eens mensen leren kennen die de hele dag door aan het grappen maken waren. Maar die grappen, die heb ik wel over hun leven uit zien komen. En dat is de serieuze waarheid ervan. En daarom denk ik, humor hoort erbij bij God. Hè? God heeft ook humor gemaakt. Dus grappen, die mogen erbij zijn. Maar bedenk wel wat voor grappen je maakt. Hè, waar maak jij grappen over? Wat wil jij spreken? En stel dat je de grap die je maakt, dat serieus uit zou komen en zou gebeuren. Zou je hem dan nog steeds willen maken? Nou, dat is misschien eens een vraag om mee te nemen. Zeker als je geneigd bent om veel grappen te maken. Het is belangrijk om te kijken wat je spreekt. De Bijbel weegt daar best wel zwaar aan. He, om een ander punt te noemen, de Bijbel heeft het bijvoorbeeld soms ook over kwaadsprekerijen. Dat je over je naaste of over een ander iemand kwaad gaat spreken. Dat wordt ontzettend hoog opgepakt in de Bijbel. We kunnen bijvoorbeeld in nummer 12 lezen dat Mirjam, de zus van Mozes, die ging een keer kwaadspreken over haar broer, over Mozes. En ze had er best wel reden toe. Want Mozes die had een Cushitische vrouw erbij genomen. Dus hij trouwde een heidense vrouw, terwijl hij al een vrouw had. En toen ging het bla bla bla, het geruchtencircuit kwam op gang. En Mirjam sprak negatief over de vrouw die Mozes genomen had. En God werd daar zo boos om dat hij Mirjam strafte met melaatsheid. Er staat, Mozes was een van de nederigste mensen op aarde, een van de zachtmoedigste mensen op aarde. En God nam het meteen voor hem op. Dat is hoe hoog God kwaadsprekerij opneemt. Als jij iets negatiefs zegt over een ander, neemt God dat heel hoog op. En gelukkig, Mozes bad voor Mirjam en Mirjam werd weer genezen. Maar het laat wel even zien hoe serieus God onze woorden weegt. Daarom staat er ook in de Bijbel, spreken is zilver, zwijgen is goud. Je kan soms maar beter zwijgen dan spreken. Ja, soms moet je ook spreken en mag je niet zwijgen. Dat is er natuurlijk ook. Er zijn ook situaties waarin je het bijvoorbeeld voor iemand op moet nemen. Of waarin je Gods woorden moet spreken. En dan mag je ook niet zwijgen. Nou, wanneer moeten we dan wel spreken? En wanneer mogen we krachtig spreken? Nou, als Gods woorden onze mond gaan vervullen, dan gaan we wel krachtig spreken. En dan gaat er ook vuur vanuit. In Jeremia 23, vers 29, daar staat dat als God zijn woorden op de lippen van een profeet legt, dan is het als hamer en als vuur. Een hamer wat alles verbrijzelt en een vuur wat alles verbrandt. Wanneer God zijn woorden op de mond van profeten gaat leggen, dan zijn dat hele heftige woorden die iets, ja, echt iets groots uit zullen werken. Maar dat zijn dan niet onze woorden, maar dat zijn zijn woorden. Daarom is het belangrijk dat wij onze mond leegmaken, zodat God onze mond kan vullen met zijn woorden. Wacht op dat vuur van God, zou ik zeggen. En ga niet zelf de boel opkloppen en groter maken met grotere woorden, maar wacht tot de Heer woorden op jouw lippen legt. Ja, we moeten het van God hebben. Dat heeft Jezus ook heel duidelijk tegen zijn leerlingen gezegd. Hij zei in Matthäus 10, vanaf vers 18, zei hij, en u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en voor de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren in gevangenschap, moet u niet bezorgd zijn over wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden, wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. Dus Jezus zei, maak je nou niet druk om wat je moet spreken, als je met mij gaat wandelen, als je straks moeilijke situaties tegen gaat komen. Wees niet van tevoren bezorgd van, wat moet ik dan zeggen? Ga ook niet je hele alles vast uitschrijven op 3 A4'tjes of zo, dat je het allemaal bij de hand hebt. Nee, maak je er gewoon niet druk om, want ik zal je geven in de situatie wat jij nodig hebt om te spreken. En hij zegt ook, het zal u op dat moment gegeven worden. Dus God gaat jou niet nu woorden geven voor straks, als jij voor de koning staat. Hij gaat jou woorden geven op het moment dat jij voor de koning staat. Nou, dat vraagt vertrouwen. Het vraagt vertrouwen op de Heer. Want je gaat dus zonder woorden, terwijl je niet weet wat je gaat zeggen. En je denkt van, nou, ik ben onbekwaam, straks sta ik voor die koning, wie ben ik? Maar je gaat in het vertrouwen dat de Heer jouw woorden gaat geven. En op het moment dat je daar staat, daar komen ze, de woorden van God. Omdat je erop vertrouwd hebt dat de Heer jouw woorden gaat geven, gaat hij ze ook in je mond leggen. Nou, dat is het geheim, denk ik. Het vertrouwen dat God ons woorden kan geven. Dat we niet vertrouwen op onze eigen studie, onze eigen kennis, onze eigen ontwikkeling, onze eigen woorden, onze eigen voorbereiding. Maar dat we vertrouwen dat God de juiste woorden op de juiste tijd in onze mond gaat leggen. Als we in dat vertrouwen leven, dan gaat hij dat ook doen. Ik ga afsluiten. Daarom is het zo belangrijk dat we een nederige houding aanmeten, net als de profeten in de Bijbel dat deden. Dat we beseffen dat we het van onszelf niet moeten hebben. Maar dat we ons hart openstellen en onze mond openstellen voor de Heer, zodat Hij er woorden in kan leggen. Vul je mond altijd met Gods woorden. Heel concreet kun je dat doen door Gods woord iedere dag voor je uit te prevelen. Daar begonnen we mee. Dan vul je iedere dag jouw mond met Gods woorden. Sla je hem open en dan ga je het gewoon zachtjes voor jezelf lezen. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ga proclameren. En dan, nou, dan komt het volume, de hele zaal gevuld. Maar eigenlijk is wat God zegt, je pakt je Bijbel en je gaat gewoon zachtjes voor jezelf lezen. God hoort het wel. Zijn oren zijn niet zo klein dat ze alleen maar harde schreeuwende mensen horen. Ze horen ook degene die het zachtjes voor zich uitprevelt. Dat laat een nederige houding zien. Dat laat zien dat we het niet van onze eigen kracht verwachten, maar dat we het van hem verwachten. Daarom pak iedere dag je Bijbeltje en prevel het voor je uit. Ga het zachtjes voor jezelf uitzeggen. Ga het voor jezelf uitbidden. Vul je mond met Gods woorden, iedere dag weer. En dan zal er steeds meer kracht in je spreken gaan komen. Dat kan ik je verzekeren. Amen.